Ik heb geluid. Natuurlijk een bijzonder welkom aan Timothy. Fijn dat je vanmorgen bij ons voorgaat. Fijn ook dat Wim weer heel vertrouwd is, dat inmiddels al dat Wim achter het orgel zit. Fijn dat je er bent. Als hier gasten zijn, weet ook dat u heel hartelijk welkom bent. En vinden het ook heel fijn dat zuster Wijntje weer in de kerk is. Fijn dat je er bent. Ik loop even door het mededelingenblad heen. En ik wijs u alvast op een homecomingavond in Emmer Kompas. Dat is op 19 februari. Verder leest u ook op het mededelingenblad dat het aandachtspastoraat wat we hebben, het pastorale team van 8 mensen, dat is inmiddels gehalveerd naar 4. Terwijl er toch heel veel mensen een stuk aandacht nodig hebben. Mocht u zeggen, ik zou best wel 1 of 2 mensen willen bezoeken, zo eens in de 6-8 weken, wilt u zich dan even bij mij melden. Dan hebben we afgesproken vanmorgen dat we houden geen 2 collectes, we houden gewoon 1 collecte en die is dan voor de bloemen. En dan hebt u ook kunnen lezen dat de kerstgave inmiddels €1.515 heeft opgebracht. En dat de inzamelingsactie van de energiebijdrage het mooie bedrag van €1.650 heeft opgeleverd. En dat gaan we naar de voedselbank brengen. Dus heel hartelijk dank daarvoor. Dat waren de mededelingen en dan draag ik graag de dienst over.
Goedemorgen gemeente. Fijn om in uw midden te zijn. Sinds een anderhalf jaar woon ik hier in Angelslo. Dus, en ik spreek regelmatig. Dit is mijn eerste spreekbeurt voor dit jaar. Ook mooi om hier nou, in mijn eigen wijk een keer voor te gaan. We zijn samengekomen naar Gods huis voor ontmoeting met hem, met elkaar. En daarom gaan we ook zingen aan het begin van deze dienst, Psalm 84 uit Liederen voor de Gemeentezang.
Thank you.
is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. En ook vanmorgen belijden we dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. En daarom mag ik het u zeggen, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, hij woont met zijn geest in ons. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen uit Liederen voor de Gemeentezang 319, Bron van Licht en Leven. Heer God, dank u wel dat we in onze eigen woorden tot u mogen spreken. Heer, en dat we ook uw woord in onze eigen taal hebben ontvangen. Heer, u hebt ons lief, ons allemaal. En Heer, uw troostend woord, Heer, verlicht ons leven. Heer, wil ons ook richting geven. Heer, u spreekt tot ons door de eeuwen heen. Heer, u hebt het beste met ons voor. Heer, u vult de stilte. En ook het gemis met taal van liefde. Heer, u spreekt tot ons, van God tot mens. Heer, u kent onze diepste hartenwens. U leert ons vrede in de tijd. En Heer, ook honger naar de eeuwigheid. Dank u wel dat we zo vanmorgen als gemeente van Jezus Christus samen zijn in uw naam. Amen. We zingen met elkaar nog een lied uit Liederen voor Gemeentezang 245. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Ik lees uit Gods woord en laten we ook daarvoor troost en vreugde mogen zijn voor mensen die twijfelen. Geef ons de moed, Heer, als we zelf twijfelen, Heer, om altijd opnieuw te beginnen met u. Kom ons tegemoet. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Ja, ik kan zeggen, het thema is vandaag: ik zie jou. Op twee manieren. Maar hoe voelt het als iemand u of jou ziet? Hoe voelt dat? Ik zie al iemand glimlachen. Ik denk dat hebben we graag, hè? Gehoord en gezien worden. Maar ja, als het moeilijk is in het leven, ja, de ene is geneigd om dan anderen op te zoeken, in gesprek te gaan, en de ander is misschien geneigd om zich terug te trekken. Maar als je het echt moeilijk hebt, oh, wat is het dan goed als iemand je echt hoort en ziet. Waardoor je steun kunt ontvangen. Vandaag staan we met elkaar stil bij Hagar. Het verhaal wat we gaan lezen uit de Bijbel, daar is ze nog zwanger. Hier zit al een kind op de rug, dus dit is dan even later. Maar Hagar is de persoon waarbij we stil zullen staan. En daarvoor lezen we uit Genesis hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 16. Lees uit de NBG. Genesis 16, vanaf vers 1. Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen. En zij had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abram, zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abram tot vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger. En toen zij zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abram zeide tot Sarai, zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat u goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heeren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heeren zeide tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heeren die tot haar gesproken had. Gij zijt een God des aanziens, want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die mij ziet? Daarom noemt men de put Lachai Roi. Zie, hij is tussen Kades en Beret. En Hagar baarde Abram een zoon. En Abram noemde de zoon die Hagar gebaard had Ismaël. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Tot zover uit het woord van God. Wie is Hagar? Hagar is een Egyptische. Een slavin van Sarai en Abraham. En hoe is zij in hun leven gekomen? Nou, de Bijbel spreekt daar niet heel precies over. Maar we weten wel van Abraham en Sarah, toen ze in het beloofde land woonden, dat er een hongersnood kwam en dat ze hun toevlucht zochten in Egypte. En dat was een van die keren dat Abraham, ja, ook tegen zijn vrouw zei, zeg maar dat je mijn zus bent. Want Sari was erg mooi. En het vuurtje ging ook rond en de farao hoort ervan. En laat Sari aan zijn hof komen. Gelukkig waarschuwt God de farao. En Abraham wordt erbij geroepen en de farao zegt, dat heb je me nu gedaan. En hij laat Abraham en Sari weggaan. Maar daarvoor hadden ze veel cadeaus ontvangen. Waaronder denk ik dat Hagar in het leven van Sarai en Abraham is gekomen. Wie is Hagar? Haar naam betekent zoiets als vreemde en vluchteling. Ja, ze was een vreemde. Ze kwam uit Egypte, woonde nu met Abraham en Sarai in het beloofde land. Ze hoorde bij het huishouding van Abraham en Sarai. Daar hoorde ze bij. Maar in het verhaal wat we hebben gelezen komt het zover dat ze ook moest vluchten. Wat gebeurde er? Nou, de belofte van God liet op zich wachten. Abraham en Sarai bedachten zelf een plan om God te helpen, om in vervulling te doen gaan. Wat ver van onze tijd en cultuur afstaat, maar in die tijd helemaal niet zo ongebruikelijk was. Abraham gaf Sarai, Sarai gaf Hagar als vrouw aan Abraham en ze werd zwanger. En toen was het mis. Sarai was dan een mooie vrouw, maar onvruchtbaar. En nu deze vrouw, slavin, zwanger was van Abraham, ging het niet goed tussen die twee vrouwen. En Sarai gaat naar Abraham en die zegt, het is jouw slavin, doe wat je wilt. En Sarai maakt haar het leven zo zwaar dat Hagar eigenlijk niks anders ziet dan te vluchten. Te vluchten naar de woestijn. Naar de woestijn is geen plek om te leven. De woestijn is geen plek om te eten en te drinken. Geen dak boven je hoofd. Dus als je vlucht naar de woestijn, dan heb je niet nog echt een plan. Alleen dat je ergens weg moet zijn. Misschien ken je zelf ook wel zo een woestijn in je leven. Misschien niet nu, kan ook nu, maar ook eerder in uw leven. En de woestijn staat voor mij symbool, in ieder geval voor twee dingen. Eentje kan zijn, eenzaamheid. Nu ben ik alleen. Welke mensen zijn belangrijk voor mij? En wie ziet mij nu ik hier ben? Gevlucht. Nu ik het moeilijk heb. En de woestijn staat ook voor mij symbool voor, ik ben wel gevlucht en ik heb het nu moeilijk, maar ik weet eigenlijk niet, wat mag ik nog verwachten in mijn leven? Welke kant moet ik op? Het is eigenlijk wanhoop. Hoe vind ik weer richting? Hoe vind ik weer hoop? We hebben net Psalm 84 gezongen als openingslied. En ik vind dat altijd een mooie lied. Een van de dingen wat erin staat, is het volgende. Trekken zij door een dal van dorheid, dan maken ze God tot hun bron. Rijke zegen daalt als regen neer. Het is een lied over de mensen die wonen en werken in de tempel. Het is een lied over de mensen die daar naartoe gaan een paar keer per jaar als pelgrims. Is ook een lied voor de mensen die dat niet kunnen. Daar zullen we misschien een andere keer bij stilstaan. Ook zij mogen onder Gods zegen leven. Maar de pelgrims die kennen de weg naar het heiligdom. En op weg naar de tempel komen ze ook langs een heel dor pad. Het pad van de moerbeibomen. En in je leven als reis kom je ook in gebieden waar het dor en droog is. En wat doen ze dan? Trekken zij door een dal van dorheid, dan maken ze God tot hun bron. Als het zo moeilijk is in mijn leven, dan kunnen levensvragen weer op mij afkomen. Als er dingen veranderen in mijn leven, doordat mijn partner overlijdt, doordat ik mijn baan verlies, Sarah is gevlucht als zwangere vrouw in de woestijn zonder een dak boven haar hoofd en niks te eten. Dat zijn grote vragen. En in een crisissituatie wordt het ik een vraag. Wie ben ik nu, nu ik alleen ben? Omdat mijn partner is overlijden, omdat ik gescheiden ben. Wie ben ik nu, nu ik met pensioen ben gegaan? Ik zat altijd in dat rol met die mensen. Wie zie ik nu? Wie ben ik nu? Dat is een belangrijke vraag. Het positieve aan grenservaringen, want zo noem ik dat, is dat er twee kanten aan zitten. De ene kant is de kant van het verlies, wat je niet makkelijk weg moet poetsen. Als je je partner verliest, is dat een verlies, ja, wat levenslang blijft. Maar wat je emotioneel misschien kunt verwerken voor een heel stuk, maar het verlies blijft. En daar mag ook alle tijd en ruimte voor zijn om te rouwen. Dus om niet te snel te gaan. Maar ik ben ook heel dankbaar, ook met de mensen waar ik mee heb opgetrokken en andere mensen die moeilijke dingen doormaken, dat uiteindelijk het leven verder gaat. En het leven je ook uitnodigt om weer nieuwe dingen te gaan doen. Ook als je met pensioen bent gegaan of andere dingen. Wat ga ik nu doen? Wat wacht er nog op mij? Wat nodigt mij uit? Wat past er bij mij? En we zeggen dan ook wel, hè, na regen komt zonneschijn. Daar moet je niet te snel mee zijn. Als ik dat tegen iemand zeg met rouw en pijn, dat zijn niet mijn woorden. Maar als ik naar iemand luister, kan me dat wel helpen. Dat je weet, hey, er kunnen, er komen ook weer andere tijden. En dat mag. Toen ik net voorganger was, dat is al lang geleden, toen begeleidde ik ook een broeder die zijn vrouw was overleden. En ze kende hem goed. En ze had al tegen hem gezegd, je moet niet alleen blijven. Maar dat was voor hem wel een moeilijke. Ook verderop. Hij had goed gerouwd. Hij miste er nog ontzettend. Maar om daadwerkelijk ook het leven, de draad van het leven, zijn leven weer op te pakken, ja, daar had hij ook wel steun voor nodig. In ons Bijbelverhaal zien we dat de engel Hagar in de woestijn aantreft bij een bron. En de engel zegt tegen haar, Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan, waar ga je heen? Het zijn eigenlijk twee heel belangrijke vragen. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Als jij het mij zou vertellen, nou, dan hoor ik eigenlijk iets van uw levensverhaal. Waar kom ik vandaan en wat is mijn hoop, wat is mijn richting, waar ga ik naartoe in dit leven en ook na dit leven? En dan zegt de engel nog iets. Dan zegt hij best wel iets moeilijks. Hij zegt tegen haar, ga naar je meesteres terug en wees haar weer gehoorzaam. Stel dat de engel alleen dit had gezegd. Wat denkt u, wat voor reactie Hagar dan mogelijk had gegeven? Hoe zou u reageren? Nee, hè. Ze was gevlucht. Ze was niet voor niks naar de woestijn gegaan. Ja, geen plek om te leven. Ze wist ook nog niet waarheen. Maar teruggaan? Ga terug. En ik weet in het pastoraat, de Bijbel geeft daar gelukkig ook handleiding voor. Hè? Ook Paulus zegt dat om in vrede te leven met alle mensen zover het van ons afhangt. Er zijn ook dingen waarvoor je gevlucht bent. Ja, waarin de situatie waar je vandaan bent gekomen niet is veranderd. Waar er ook weinig hoop toe is. En dan is het belangrijk dat je, ja, misschien wacht tot dat moment wel komt. Ja, een mens hoeft ook niet 1000 keer zijn neus te stoten. Dus hoe ga je daarmee mee om? Wachten totdat het misschien wel mogelijk is. Maar het principe om terug te keren naar waar het mis is gegaan, om daarbij stil te staan, ja, is vaak wel heel helpend om verder te kunnen. Maar hij gaat verder. Hij zegt, Ik zal heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Dat is motiverend. Dat is hoopvol. Zoveel nakomelingen dat ze niet te tellen zullen zijn. Waar doet dit aan denken? De belofte aan Abraham. Ik vind dit zo genadig van God. Hij zegt hier tegen Hagar, een vreemde, een vluchteling. Ze krijgt bijna net zo of net zo grote belofte als Abraham. Jouw nakomelingen zullen ontelbaar zijn. Zegt God tegen haar. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je te verduren had. Ismaël, de naam betekent God hoort. En God, je moet hem Ismaël noemen, want zegt God, ik heb gehoord hoe moeilijk je het hebt gehad. Dus de naam van de jongen zal een herinnering zijn dat God Hagar hoort. Weet van haar situatie. Zo mag je hem noemen, ik weet het. Ik stuur je terug, maar ik weet hoe zwaar je het hebt gehad. Dat wordt niet ontkend. En dan wordt er nog iets gezegd over hem. Dat lees ik even in de NBG-vertaling, die we vanmorgen hebben gelezen. Wat voor jongen zou dat dan zijn? Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Je zoon zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Dat laatste, dat zal Hagar misschien het meest blij hebben gemaakt. Want als je tegenover je broederen woont, andere Bijbelsvertaling zegt in onmin met al zijn broederen, er zal misschien wrijving en botsing blijven, maar als je tegenover al je broederen woont, wat ben je dan? Een vrij man. Hagar, slavin van Sarai, jij moet teruggaan. Er zal een groot volk uit jou voortkomen. Jouw zoon mag je Ismaël noemen, want God hoort, hij heeft jouw ellende gezien. En het is een bijzonder kind, zullen we zeggen, net als Dick Trom. Maar hij zal een vrij man zijn. Wauw. Dat spreekt tot het hart van deze vrouw. En hoe reageert zij dan? Ze zegt, in een andere vertaling, heb ik even bijgepakt, NBV, u bent een God van het zien, want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien. Ze geeft als ware een naam aan God. U bent een God van het zien. En heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien. Er is nog niks veranderd in Hagar's situatie. En toch durft ze om naar huis te gaan. Waarom? Nou, vanuit het Nieuwe Testament spreken we dan over geloof, hoop en liefde. Maar ik denk dat dat haar in beweging heeft gezet. Ze voelt zich gehoord en gezien. Geliefd door God. Ik ken jouw ellende. Ik weet waar je vandaan komt. Maar ik zeg toch dat je terug moet gaan. Hoop. Ze heeft nieuwe richting gekregen. Jouw zoon, hij zal een vrij man zijn. En er zullen veel nakomelingen zijn. Perspectief. Hoop doet leven. En als laatste, geloof. Ze is naar huis gegaan. En hoe weet ik dat? Omdat ze vanaf die tijd deze bron noemen, de bron Lachai Royi. Ze is thuisgekomen en ze heeft verteld wat haar is gebeurd. Hoe God naar haar heeft omgezien. Ze heeft getuigd van haar geloof. In haar geloof heeft ze antwoord gegeven op God. Als reactie op wie God is. En ze getuigt daarvan. En de mensen noemen zo die bron. Butlachairi, de levende die mij ziet. Wat betekent dit voor ons? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor ons, om te beseffen dat God de levende is die mij ziet. Wij mogen God lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf, maar het begint vanuit ja, de kracht en de liefde die je ook zelf ontvangt van God de Schepper, God je Redder, God die ons wil leiden door zijn woord en geest. Hij heeft ons hoop gegeven. Wat ik voor dit leven mag verwachten, ja, Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar we hebben een zekerheid, ja, voor tijd en eeuwigheid door ons geloof in Jezus Christus. Wat er ook gebeurt. En geloof, ja, dat geeft vertrouwen. Ik werk ook als geestelijk verzorger. En een van de dingen die ik daarin doe, ja, heeft met verhoudingskunde te maken. Mensen maken allemaal moeilijke dingen mee. Niet altijd, maar wel bij tijd en wijle. En we kunnen elkaar bemoedigen. Ik heb vanmorgen een oproep gehoord voor het bezoekers aandachtspastoraat. Heel belangrijk. Daar begint het mee. Aandacht. Tweede, gaat over een stukje begeleiden. En het derde is, als er echt crisis in uw leven is, ja, hoe kan ik dan weer grond onder mijn voeten vinden? En als er crisis in mijn leven is, ja, dan moet dat ook niet met makkelijke woorden, kan dat niet ineens afgedaan worden. Nee, het mag erkend worden, ja, dat het moeilijk is, dat het een woestijn kan zijn. Dat God het ziet, God erkent het zelf. Ik heb het gezien. En daarin kunnen geloof, hoop en liefde ons kracht geven. Steun geven voor dit leven. Voor tijd, met toekomst, met zicht op de eeuwigheid. Zo kijkt God naar ons. Dit is voor mij de inspiratiebron om uit te leven en ja, ook mijn werk te doen. En ik vind het belangrijk, ja, dat we zo ook naar elkaar mogen kijken. Omzien naar elkaar. Ieder met de gaven en talenten die we van God hebben gekregen. We hebben zelf altijd nodig om te ontvangen. Maar als mens hebben we het ook nodig om te geven. Ik denk, zo zijn we ook bedoeld en kunnen we leven. Laten we samen als antwoord op de preek zingen. Liederen voor de gemeente, zang 146. Halleluja, prijs de Heer. En daarvan zingen we het eerste, het derde en het vijfde couplet. straks ook om de zegen bidden, maar laten we ook samen eerst bidden. Heer God, dank u wel dat we als gemeente samen zijn gekomen. Heren, rondom u, rondom uw woord. Heren, in het eerste boek van de Bijbel, een verhaal wat misschien helemaal niet zo bekend is. Heren, laat u zien hoe groot uw liefde is. Heren, ook aan een vreemde en vreemdeling. Heren, dank u wel dat u Hagar zag. Heren, dank u wel dat u ons leven ook kent. Heren, met alle hoogtepunten en dieptepunten. Heren, u kent onze harten. U kent ons vreugde en ons verdriet. Heren, dank u wel dat we daardoor getroost mogen worden. Dat u dat kent. Dat we dat ook niet weg hoeven poetsen. Heren, dat u daarin tot ons hart wil spreken. Heren, dat u ons steun wilt geven. Door uw woord en geest. Heren, en ook door de gemeenschap waarin we leven. Heren, dank u wel dat we broeders en zusters zijn. Heren, dat we vreugde en verdriet met elkaar kunnen delen. Heren, ik ben altijd zo onder de indruk. Heren, dat als we dat met elkaar delen, heren, dat kracht geeft. En heren, dat waar geloof, hoop en liefde gedeeld worden, heren, dat juist kan groeien. We danken u, heren, voor dit woord, dat u de levende bent, die ons hoort en ziet. En dat we daardoor zelf mogen ontvangen en bij u mogen komen, heren, met alles wat we nodig hebben. Heren, maar dat u ons ook uw liefde en kracht wil geven om vanuit dat licht te leven in de week die voor ons ligt. Wilt u ons zo zegenen op de weg die we gaan? Ik wil u vragen voor wie dat kan om te gaan staan voor de zegenbeden. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zegen u de Heer in Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ik zal straks bij de deur staan om te groeten of een hand te geven, zoals u het ook zelf wil. Maar eerst zingen we met elkaar ook nog het zegenlied 591. Zegen ons al goede. Zegen.